Namens de kerkraad heb ik voor u de volgende mededelingen. In deze dienst, waarin 11 mensen openbare belijdenis van het geloof afleggen, en er ook 2 van hen zullen worden gedoopt, worden 2 collecten gehouden. De eerste is voor de diaconie, de tweede is voor de kerkvoogdij. In deze dienst zal voorgaan onze wijkpredikant, dominee Van Kampen. Na de dienst zullen de belijdeniskattegezanten samen met de kerkraad naar de grote zaal gaan. Nadat daar nog met hen gebeden en gedankt is, krijgt u als gemeente de gelegenheid hen persoonlijk Gods zegen toe te wensen. Tevens is er de gelegenheid om nog een kopje koffie of thee te drinken. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij gaan zingen, gemeente, uit Psalm 122 en daarvan vers 1. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Psalm 122 vers 1. Deze tweede paasdag belijdenis met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen, van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna willen we zingen uit Psalm 119 vers 10. Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden, laat uw gewoon op reis mij niet ontbreken. Psalm 119 vers 10, naar de belijdenis van het geloof. En ieder spreken dan met mij in het hart al dus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Bijbel in het Nieuwe Testament, de brief van Paulus aan de Filippenzen, het derde hoofdstuk, en ik lees daarvan de versen 12 tot en met 21, Filippenzen 3, vanaf vers 12 tot en met vers 21. Daar lezen wij in het woord van God als volgt. Niet dat ik het alreden gekregen heb, of alreden volmaakt ben, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb. Maar één ding doe ik, vergetende wat achter is en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot de prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Zoveel dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen, en indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal u God openbaren. Doch daar wij toe gekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen, laat ons hetzelfde gevoelen. Weest mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degene die al zo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Want velen wandelen anders, van de welke ik u dikwijls gezegd heb, en u ook wenende zeg, dat ze vijanden van het kruis van Christus zijn. Hun einde is het verderf, hun God is de buik, en hun heerlijkheid is in hun schande, die aardse dingen bedenken. Maar onze wandel is in de hemel, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat het gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Tot zover de schriftlezing. Tekst voor de preek van vanmorgen vindt u in het voorgelezen gedeelte, Filippenzen 3, en daarvan de versen 20 en 21. We lezen dat nog een keer. Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Tot zover. We zullen samen nu bidden. O almachtige en getrouwe God, hemelse Vader. In de naam van de Heer Jezus komen wij tot u op deze tweede paasdag, deze feestdag. Deze dag van openbare belijdenis van het geloof. Heren, het is een heerlijke dag in het rijk van de natuur, buiten. Een prachtige lentedag die ons schenkt. Maar Heer, het is ook een prachtige dag hier in de kerk. Dat we nu zo bij elkaar mogen zijn met een volle kerk. En met 11 belijdeniscategezanten. Die met hart en mond, met hun lippen en met hun leven, hun ja-woord aan u zullen geven. Heren, wat hebt u toch, hoeveel hebt u al gedaan? En hoe lang bent u al met hen bezig geweest om ze nou voor te bereiden voor dit moment? Heren, wij willen uw grote naam danken. U bent een koning die leeft, dat hebben we gisteren mogen vieren. Leve de koning, zo leeft die vorst altoos, zo leeft hij eindeloos. We hebben een levende heiland, geen begraven heiland. En dan bent u een koning die niet zonder onderdanen zijn kan. En daar zorgt u zelf voor, eeuw in eeuw uit. Zijn er altijd weer nieuwe mensen, een nieuwe lichting, recruten. Van geslacht tot geslacht gaat u door om mensen te trekken naar uzelf toe. Die er zin in krijgen en lust in krijgen om u de Heere te vrezen. Dat hebben ze niet van zichzelf, dat hebt u in hun hart gewerkt. En nou zijn er hier in de Maranatenkerk in die grote stad, daar zijn er weer 11. Heere, uw naam zij daarvoor gedankt en geloofd en geprezen. Soms denken we wel eens, die kerk, daar is over 5 jaar niks meer van over. Een verdwijnende minderheid, maar u gaat gewoon door. U stoort zich niet aan wat mensen zeggen, nou aan prognoses, maar u gaat gewoon door. En heren, dat mogen we nou zien in deze 11 mensen. Jonge mensen, van middelbare leeftijd en oudere mensen, van alles door elkaar. Heren, we zijn blij dat u ook doorgaat en dat we mogen zien dat u nog steeds werkt, dat u nog bemoeienis hebt met onze Maranatenkerk. En tegelijkertijd willen we ook voor hem bidden. Of eigenlijk is het niet het allerbelangrijkste dat wij voor hem bidden. Heere Jezus, u hebt eenmaal gezegd tegen Simon Petrus. Die man die al belijdenis gedaan. Die had gezegd, tot wie zullen we nou anders heen gaan dan tot u, want u alleen hebt woorden van eeuwig leven. Hij heeft u beleden als Jezus de Christus, de Zoon van God. U bent het voor mij. Maar hij ging toch 3 keer helemaal onderuit. U te verloochenen. Wat had die man de spijt van? Maar u had gezegd, ik heb voor jou gebeden, jongen. Dat je geloof niet zal ophouden. En dan mogen we zelf bidden, Heere, houd me vast. En we mogen als gemeente biddend staan rondom deze 11 nieuwe lidmaten. Maar het belangrijkste is dat u, biddende hoge priester, dat u voor ze bidt, opdat hun geloof niet zou ophouden. Heren, het is een ja-woord wat ze spreken. Een begeerte, een belijdenis, een belofte ook. Daar komt u ook eenmaal op terug. Wat wij uitspreken voor uw aangezicht in de kerk, dat is niet zomaar wat. Dat doen we niet omdat we dat nou vandaag leuk vinden en morgen niet meer, maar dat is een eed. En die eten komt u op terug in die dag der dagen. Nu staan ze voor de preekstoel. En straks zullen we allemaal 1 keer staan voor uw rechterstoel. En dan een van de vragen die u zal stellen, o God, is dat, wat heb je nou met je ja-woord gedaan? Heb je mij nou aangehangen met een waarachtig geloof, een vaste hoop en een vurige liefde? Heb je mij nou aangehangen, betrouwd en lief gekregen? Of was het na een jaar alweer zat? Heren, vorig jaar stonden er hier ook wat mensen. Het is zo erg als we blijken te zijn een Orpa of een Demas. We lopen er eentje mee, maar als het op aankomt, dan vallen we weer terug. Heren, we doen even mee voor een paar jaar en dan Dan houden we het voor gezien. Dan gaan we weer terug naar de tegenwoordige wereld. Heere, houdt u ze vast. Wij zijn daar met z'n allen niet te goed voor om af te vallen van u. Het is geen eigen kracht dat we zeggen ja en nou gaan we ervoor. En nou doen we het. We gaan er tegenaan. Ach, dat had Petrus ook een keer gezegd. Heere, ik zal voor u strijden, maar u wilt niet gediend worden. U bent gekomen om zelf te dienen. En uw leven te geven voor een losprijs voor velen. Heere, en daarom dragen we ze aan u op. En dan willen we u ook vragen, o God. Als we hun treden mogen zetten in uw spoor. Wilt u ze dan ondersteunen? Schraag op dat spoor hun wankelende gangen. Want of we gaan naar links of we gaan naar rechts. En we kunnen links de dijk, maar ook rechts de dijk afvallen. Maar Heere, houdt u ons achter u aan. Geef dat we in uw woord onze gang en treden vast mogen maken. Die Bijbel, uw woord. Zodat ze zo stilletjes achter u mogen aanwandelen. Achter de heiland, hij wijst u de wegen. Ook al zijn die niet altoos zo liefelijk gelegen, wil ze toch maar gaan, want hij gaat vooraan. Dan hoeven we niet alleen te gaan, dan loopt die weg niet dood. Dan gaat er één met ons mee, dan gaat er eentje vooraan. Hij gaat vooraan. En Heere, die weg, hoe moeilijk dat soms ook kan zijn, want dan moeten we ons kruis opnemen, onszelf verloochenen, u volgen, maar die weg loopt nooit dood. Die weg die leidt naar het Vaderhuis, naar omhoog. Heere, wij willen u vragen of u ons een blijde dienst wil geven. En vul onze harten met uw vreugde. Uit genade. We danken u ook voor gasten die er zijn. Gemeenteleden, familieleden, gezinsleden, ouders, broers of zussen. Geef dat we iets van de blijdschap mogen voelen. Dat het geen misser is. Maar dat de Heere Jezus volgen, ja, dat nou zin en doel en inhoud geeft aan het leven. En Heere, dat u dat nou alleszins waard bent. En dat er nou anderen jaloers mogen worden van, ja, die God van mijn doop, die God van de Bijbel, die God van de kerk, die God van mijn vriend of van mijn vriendin of van mijn zus of van mijn broer, die God, hij leeft echt. Hij is waard om voor te gaan. Hij is het waard om te dienen. En dat er zo een verlangen geboren mag worden voor allen die nog geen belijdenis hebben gedaan. Om nou u te leren kennen. Uit genade. Amen. Er zijn twee collecten. De eerste is voor het wijkwerk, tweede voor de kerkvoogdij. En we gaan zingen als inleiding op de preek, het psalm 17. Vers 3, ik zet mijn treden in uw spoor. Vers 7, red mij van hen die het ruim genot. En vers 8, maar blijf vooruitzicht dat mij streelt. Psalm 17, vers 3, 7 en 8. Thank you. Belijdeniscategorisanten, familieleden, gemeente. Er was eens een koning, koning Friedrich Wilhelm de Vierde van Pruisen. En die bezocht een dorpsschool. Nou, dat was natuurlijk interessant voor die kinderen. Hij ging naar de hoogste groep, groep 8. De koning was in de klas. Nou, die koning ging zitten en de kinderen waren als muisjes zo stil. En de koning ging een paar vragen stellen. Hij stak zijn hand omhoog en dat was een prachtige, mooie ring van zijn vinger. Prachtige edelsteen. En hij vroeg aan die kinderen in de klas: tot welk rijk behoort deze edelsteen? Nou, een jochie stak zijn vinger op en die wist het gelijk. Tot het Delfstoffenrijk. Goed zo, jongen. Volgende vraag. De koning keek naar buiten en hij zag die een prachtige rozenstruik in de schooltuin. En hij vroeg: tot welk rijk behoort nou die roos in jullie schooltuin? Nou, de kinderen wisten dat natuurlijk wel. De roos behoort tot het plantenrijk, sire. Ja, goed zo. Nou, een volgende vraag. Hij zag een plaat hangen, schoolbord. En met wat vogels erop. En deze vogel, tot welk rijk hoort deze vogel? En ze riepen allemaal: tot het dierenrijk. Ja. Nou, en toen kwam tenslotte de moeilijkste vraag. En toen wees de koning naar zichzelf. En toen vroeg hij: tot welk rijk behoor ik? En toen was er opeens doodse stilte. Totdat er een jochie zijn vinger schuchter opstak. En die zei: u behoort tot het hemelrijk, sire. Nou, de koning die ontroerde zichtbaar bij dat antwoord. Dat kind dat dacht natuurlijk: die koning die is zo, ja, ziet er zo schitterend uit. Zo voornaam. Volgens mij behoort die koning tot het hoogste rijk wat er bestaat. Die zal wel tot hemelrijk behoren. En nou kijk ik naar jullie, alle 11. Tot welk rijk behoren jullie nou? Eén ding weet ik vanuit de Bijbel: of je nou een groot gelovige of een klein gelovige in de Heer Jezus Christus bent, maar alle gelovigen in Hem, die behoren tot het hemelrijk. En dat is nou precies wat Paulus zegt in de tekst. Maar onze wandel is in de hemel. De Afrikaanse vertaling, ook andere vertalingen, die zeggen: ons burgerschap is in de hemel. Nou, daar ga ik wat over zeggen. Dat ga ik jullie meegeven vanmorgen. En daarom zet ik boven de preek: hemelburgers op aarde. 3 gedachten. Ten eerste gaan we letten op de verandering. Er staat in vers 20: maar onze wandel is in de hemel. Ten tweede gaan we letten op de verwachting. Er staat in vers 20: waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus. En ten derde ga ik nog wat zeggen over de verheerlijking. Er staat in vers 21: die ons vernederd lichaam zal veranderen, opdat het zijn heerlijk lichaam gelijk zal worden naar de werking waardoor die alle dingen werkt en aan zichzelf kan onderwerpen. Hemelburgers op aarde. We letten ten eerste op de verandering, ten tweede op de verwachting en ten derde op de verheerlijking. Nou, Paulus zit in de gevangenis als hij deze brief schrijft, in de gevangenis in Rome. En hij schrijft aan de gemeente van de Filippenzen. En nou begint onze tekst, vers 20, met het woordje maar. Dat is een tegenstelling. Onze wandel. Als je kijkt naar twee versen ervoor, dan zegt hij: want velen wandelen anders. Ik heb het u vaak gezegd en ik zeg het wenen, dat ze vijanden van het kruis van Christus zijn. Velen wandelen anders, maar onze wandel is in de hemel. Dus Paulus die zegt: er zijn twee soorten kerkgangers. Er zijn twee soorten gemeenteleden. Velen wandelen wel, maar ze wandelen de verkeerde kant op. Ze wandelen de verkeerde richting uit. Eén gemeente en twee soorten gemeenteleden daar in Filippi, in die gemeente van Filippi. Hij zegt, er zijn er veel, let eens op dat woordje velen. Ik ga er niet te lang bij stilstaan, ik ga het erover zeggen. Velen in die gemeente, die zijn vijanden van het kruis. Je zou zo bekend staan, zeg. Ik dacht dat vijanden van het kruis alleen maar buiten de kerk gevonden. Ze waren dus ook in de kerk, vijanden van het kruis. En dat zegt Paulus niet hoogmoedig van, nou ja, dat zijn een stelletje, die weten helemaal niet waar het over gaat. Hij zegt, ik zeg, vers 18, ik zeg dat wenend, dat doet me verdriet, dat smart me. Dat de Heere Jezus aan de kant geschoven wordt. Dat Jezus maar een bijrolletje, een bijzaak in je leven speelt. Hij bungelt er maar bij, maar hij staat niet meer centraal. Dat doet Paulus ontzettend verdriet. Hij schrijft dat op, velen vijanden van het kruis. En tranen druppelen uit zijn ogen op zijn blad papier.
Wat zijn het dan voor een gemeenteleden? Ik zou het zo graag anders zien, zegt Paulus.
Wat zijn er voor gemeenteleden?
Ja, dat kunnen misschien hele wettische gemeenteleden zijn. Of hele, in ieder geval zijn naam christenen. Nou, die zitten ook in de Maranatenkerk. Ontzettend. Want als ze nou wel in Filippi zitten, waarom dan vanmorgen niet hier? En dat is erg. Je hebt mensen die zo wettisch zijn, zo krampachtig zijn, dat ze toch met een boog om het kruis van de Heer Jezus heen lopen. Dat is verschrikkelijk. Oh ja, dan zeggen ze, ja, geloof in de Heer Jezus en zo. Dat is wel goed, maar het is niet genoeg. Er moet nog wat meer bij komen. De pijl ligt verder. Weet je wat Paulus zegt? Hun buik, weet je wat dat voor mensen zijn? Hun buik is hun God. Hun buik is hun God. He, je had in die tijd had je Joden, die mochten lang niet alles eten. Broodje ham, dat mocht niet, want er was varkensvlees onrein. Dus dat mocht je niet eten, dat niet en dat niet. Hun buik is hun God. Die spijzen die werden belangrijker dan het brood des levens. Ik heb aan jullie niet willen meegeven een stelletje regels van, nou word je beleidend lid en zo, lidmaat. En voortaan mag je dat niet meer en dat niet meer en dat niet meer. Als dat de indruk is die jullie overhouden, heb ik het verkeerd gedaan. Nee, het is niet zo dat je nou ga je ja zeggen en nou opeens mogen een heleboel dingen niet meer. Zo is het niet. Geen stelletje regels waar je aan moet houden. Raak niet, smaak niet, roer niet aan. Je kan van je buik je God maken. Je kan van je gevoel je God maken. Je kan van je hoofd, je hersens, wat boven je wenkbrauwen meestal zit. Daar kan je ook je God van maken. Je kan zelfs van je geloof en van je bekering je God maken. Paulus zegt, hun eer is hun schande. Eigenlijk wordt Paulus hier grof. We hebben dat een beetje netjes wegvertaald natuurlijk. Hun eer is hun schande. Ze vinden hun eer in hun schande. Letterlijk zegt hij, ze vinden hun eer in hun schaamdeel, in hun geslachtsorgaan. He, want die Joden in die tijd, die Joden, die waren besneden. Daar gingen ze ook prat op. Paulus die zegt het recht voor zijn raap hoor. Nee, die zegt het wat dat betreft, recht door de deur heen. Een eer, het zijn een stelletje exhibitionisten. Ze roemen in een besnijdenis, maar ze roemen niet in het kruis. Dat is erg. En zegt hij, de 19e, bedenken aardse dingen. Het zijn net koeien die met hun koppen naar beneden lopen. Alleen maar hier en nu. En daar geniet je van, en daar ben je mee bezig, maar je denkt niet aan daar en straks. Dat is erg, als je zo krampachtig op het leven gaat. Kan ook andersom. He, dat je niet heel erg wettisch bent, zo. Maar dat je eigenlijk als christen, als naamchristen, als kerkgang, als gemeente, dat je heel erg werelds bent. Dan loop je ook om het kruis heen. Dat is de andere kant. Dat je werelds bent. Dan maak je van je buik je God. Vrienden en vriendinnen van jullie die hier zitten. Fijn dat ze er zijn. Ik weet het niet. Schiet zomaar een pijltje af van de kansel. Je maakt van je buik je God, dat kan hè. Je zegt van nou, onbeperkt eten, vooral onbeperkt drinken, coma zuipen. Tegenwoordig weer in. Zoals je dat had in Rome, brood en spelen en dan ben je gelukkig. Dan ben je gelukkig. Spuiten en snuiven, vrijen en feesten. en gewoon een leven lang doen wat lekker en leuk is. Zoiets. Je kluift het leven tot op het bot af. Vunzige speelhallen, schemerige kelders en lawaaierige kroegen. Dat is eigenlijk een beetje je leven. Weet je waar ik aan moest denken? Gisteren was er een wedstrijd in de Kuip, hè? Ging niet helemaal goed, geloof ik. Daar stond daar rond die stip een elftal. Hier zit ook een elftal. Als het overeenkomt, zijn er beide elf. Maar wat is nou het verschil? Mensen, ik zeg je vanmorgen, als je nou net zo hard achter de Heer Jezus aanloopt, als die mensen daar achter die bal aanlopen, dan zal je hem zeker vinden. Jullie hebben een ander doel in je leven gekregen. Weet je wat Paulus zegt in diezelfde Filippenzenbrief? We hebben het gelezen. Ik jaag ernaar. Waarnaar? Naar een doelpunt. Nee, Christus is mijn doel geworden. En al het andere is schade en drek. Ook daarin is Paulus trouwens grof. Hij zegt het recht voor zijn raak. Drek. Shit is het allemaal. Meer niet. Ik heb er maar eentje. Dat is mijn parel. En dat is Jezus Christus. Of je nou wettisch of wereld bent, maar je loopt beide met een grote boog om het kruis heen. En dat is erg. Dan is het einde je het verderf, zegt Paulus. Het einde is verlorenheid. En dan kan ik eigenlijk alleen maar met een brok in mijn keel zeggen. Dan is jullie einde, mensen, gemeenteleden vanmorgen, dan is het einde echt verkeerd. En die waarschuwing gaat vanmorgen uit, allereerst. Waar jullie ook terechtkomen in het leven, zorg altijd dat je onder een bediening van het woord bent waar ook gewaarschuwd wordt. Dat moet je vandaag de dag toch horen, omdat het Bijbels is. Ook al ben je dan niet populair. Maar ik ga gauw naar wat ik nou eigenlijk wel wil zeggen. Dit is wat het niet is. Laten we kijken wat het wel is. Maar, en dan komt hij. Maar, vers 20. Onze wandel is in de hemelen. Maar. Ons burgerschap, wij zijn burgers van een hemelrijk. Hier klinkt verwondering in door, hè? Maar die tegenstelling. Ons, Paulus en die gelovige gemeenteleden in Filippi, ons burgerschap is anders. Hoe komt het dat jullie nou anders zijn? Eén kerk, zelfde kattengezanten, zelfde gezin waar je uitkomt en de een gaat die kant, de ander gaat. Hoe komt dat? Weet je wat dat is? Dat is een uitverkiezing. Dat jullie hier zitten, dat is een stukje uitverkiezing van God. Genadige, liefdevolle verkiezing. Paulus zelf ook, want het was een vijand van het kruis. Maar God heeft hem gearresteerd. En hij mocht het anders gaan zien in zijn leven. Ons burgerschap is in de hemel. Er zitten hier een paar schippers in de kerk, dat weet ik. Schippers die zeggen dat zo mooi, hè? Dat wordt je burgerschap. Je zou dat kunnen, in schipperstermen zou je dat kunnen vertalen met ons domicilie. Schippers hebben volgens mij een domicilie. Ze zijn er bijna nooit, ze varen heel Nederland, heel Europa af. Maar als het nou gaat over waar is nou eigenlijk de plaats waar ze staan ingeschreven, in de burgerlijke stand, ja, daar horen ze eigenlijk echt thuis. Dat is hun domicilie. Daar ligt het hart van elke schipper. Nou, die mensen aan wie Paulus deze brief schrijft, die wisten gelijk wat Paulus bedoelde. Hoefden ze niet moeilijk over na te denken, ze wisten gelijk. Want wat was er aan de hand? Ik ga het even uitleggen. Wat was er aan de hand? Filippi lag in Griekenland. En in die stad Filippi, daar woonden nogal wat oud-soldaten, veteranen uit Rome. Filippi was een Romeinse kolonie van het wereldrijk van de Romeinen. En die stad Filippi in Griekenland, daar woonden Romeinse kolonisten. Oud-soldaten uit het leger van Rome. Die brachten daar een oude dag door. Daar. Stukje grond. Maar die Romeinse kolonisten daar, die veteranen, die waren natuurlijk niet geboren, die waren niet getogen in dat Griekse Filippi. Die kwamen eigenlijk uit Rome. Italië. Dus ze woonden wel in Filippi, maar ze voelden zich daar niet echt helemaal thuis. Hun eigenlijke vaderland was Italië en hun vaderstad was Rome. Dat was het. Ze woonden wel in Griekenland, in Filippi, maar ze waren eigenlijk ras-echte Romeinen. Met een Romeins burgerschap. Nou, dat moet je goed onthouden. Dus als ik nou in mijn gedachten even een virtuele reis ga maken naar die gemeente van Filippi, die stad Filippi, dan zie ik daar allerlei mensen die anders zijn dan de autochtone bevolking. Velen, vooral die oud-soldaten, die Romeinse veteranen, die vielen daar in die stad Filippi op. Want ze hadden een Romeinse uiterlijk. Ze spraken de Latijnse taal, ze hadden een andere taal. Ze gedroegen zich als Romeinen in Griekenland. Ze dachten als Romeinen. Ze hadden Romeinse normen en waarden, een Romeinse levensstijl. Ze hadden Romeinse gebruiken, doen en laten. Zelfs hun huis, de architectuur, de inrichting van hun huis was niet Grieks. Niet zoals in Filippi gebruikt, maar was Romein. Het was een kopie, een reproductie van Rome. Ze waren dus anders dan de oorspronkelijke bevolking. Nou, en dat beeld gebruikt Paulus nou voor christenen. Zoals die Romeinse soldaten wel woonden in Filippi, maar eigenlijk Romeinen waren. Zo zegt Paulus tegen die gelovigen, jullie wonen wel op aarde, maar jullie zijn burgers van de hemel. Van de hemel. Jullie leven in het koninkrijk der Nederlanden, maar jullie behoren door geloof en bekering en wedergeboorte tot het koninkrijk van de bovenlanden. Onze hoofdstad is Amsterdam en toch onze eigenlijke hoofdstad is het Nieuwe Jeruzalem. Ons regeringscentrum waardoor we bestuurd en geleid worden is niet Den Haag, maar is Den Hemel. En zo leven christenen op aarde. Daar word ik door geregeerd, geleid, daar luister ik naar. Hemelburgers op aarde. Zoals die burgers in Filippi een Romeins burgerschap hadden, maar toen ze tot geloof gekomen waren, werden ze hemelburgers. Dat stempelt jullie leven. Als het goed is, als God in jullie dat goede gewerkt heeft, dan gaat dit, dat ja-woord, jullie leven stempelen. Dan gaan mensen zien, waar je mee omgaat, dan gaan ze zien, merken, dat hoef je niet te zeggen, maar dat gaan ze merken, dat je anders bent, gij geheel anders. Niet krampachtig, maar dat gaat gewoon zo. Dat stempelt je leven, je christen zijn. Niet alleen zondags, maar gewoon altijd je inspanning, je ontspanning. Je houding op je werk, je houding in je gezin. Er wordt gemerkt dat je een andere koning dient, de Heer Jezus Christus. Hij is Heer over je leven, je normen en waarden, je vrije tijdsbesteding wordt anders. Je omgaan in je verkering wordt anders, je zondagsbesteding, je vrije tijdsbesteding, je geldbesteding, je gezinsvorming. Je vakantie, het stemmen, de muziek waar je naar luistert. Naar welke programma's en dvd's je kijkt of niet kijkt, dan maak je keuzes. Dan val je ook op. Misschien zeggen de mensen wel, nou, sinds je geloofsbelijden is gedaan, hangt er een spruitjeslucht aan jullie. Nou, laat ze nou maar kletsen. De geur van het leven. De geur van Jezus Christus hangt aan jullie, ja. Je valt niet mee als je in een vreemd land woont en je probeert dan toch een beetje je Nederlands bij te houden. Hè? Je Nederlandse talen, gebruiken, gewoonten. Zo hebben het Joodse volk al die eeuwen door overleefd. Ze woonden in vreemde landen, maar ze zongen hun eigen volksliederen. Ze hadden hun eigen wetten, hun eigen gewoonten, die droegen ze over. Zo is het met christenen. Wij hebben hier in de kerk, we dienen een andere koning. We hebben onze eigen liederen. En we hebben onze eigen gewoontes die we uit de Bijbel hebben gehaald. Daar houden we ons zo graag aan. He, zo'n Romeinse staatsburger die werd beschermd. Hij woonde wel daar, maar hij werd wel beschermd door Rome. De keizer hield wel een oogje in het zeil, die beschermde hem. En de wetten van Rome golden ook voor daar. En wat je hoort in de kerk, die 10 geboden, de bergreden van Jezus Christus, dat geldt ook morgen en overmorgen weer als je met je beide beentjes op de grond staat. Die gaan mee. Daarom hebben we gezongen, ik ben een vreemdeling hier beneden. Een hemelburger is toch iemand, hij woont wel hier, maar hij went eigenlijk nooit helemaal hier. Hij heeft heimwee naar de Here en naar zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. En de atmosfeer van de hemel. De atmosfeer van hem. Je bent eigenlijk burgers van 2 werelden. Een benedenwereld, het aardse leven. En dan doe je goed je best en je gedraagt je netjes. Maar er is ook nog een andere wereld en daar voel je je thuis. Daar heb je je domicilie. Als er nou gevraagd wordt aan jullie, waar hebben jullie nou je domicilie? Dan wijzen jullie allereerst naar boven, dat is daar. En vervolgens hier op aarde. Ja. Nou, dat is de verandering in hun leven. Ik denk aan de man als Abraham, daar zie je dat ook. Hij woonde in Kanaan, hè. Hij had andere gewoontes dan die Kanaan niet, een andere levensstijl. Hij had een ander altaar. Hij maakte zelf een altaar. Hij zegt, nou, die Kanaan niet hebben ook altaren. Laat ik daar ook maar aan gaan offeren op de levende God. Hij maakt een ander altaar. Die Kanaanieten, die cremeerde mensen. Nee, dat doe ik niet, ik begraaf mensen. Zie, het verschil komt openbaar. Hij diende een andere God. En beste elftal. Ik hoop toch zo, dat is het gebed van de gemeente, dat onderscheid te zien is. Niet dat je vroom gaat doen of zo. Maar wel dat het duidelijk wordt. Hè? Dat het duidelijk wordt. Dat je een andere koning dient. Moet je wel contact houden met die koning hoor. Moet je wel contact houden. Als je op vakantie bent. Zuid-Afrika of zo. Of Turkije. Ja. Dat is wel leuk. Maar als je nou alleen op vakantie bent voor je werk. In het buitenland, vreemd, dan is het toch heel erg handig als je regelmatig contact houdt met het thuisfront. Nederland. Dat vind je man fijn, dat vind je vrouw fijn. Jij vindt dat fijn en zij vindt het ook fijn. En hoe langer je nou weg bent, hoe meer je hecht aan een mailtje of een sms'je of een telefoontje. Nou, dat is nou bidden, dat is nou bidden. Heren, we zijn nog hier beneden, maar we voelen ons verbonden met u boven. Het bidden is dat je, ja, dat je een berichtje stuurt naar boven. En dan is het helemaal fijn als je ook een berichtje krijgt van boven naar beneden. Nou, dat krijg je door dat woord. Dat krijg je door dat woord. Hè? Dat hoort zo bij elkaar. Hè? Een berichtje naar boven dat ik zend. En dat de Heere dan zijn bericht van boven naar beneden. Dat bidden en dat Bijbel, dat is nou bidden en Bijbel lezen. Hè? Ik stort mijn hart voor hem uit. En hij spreekt tot mij door dat woord heen. Lees je Bijbel en bid elke dag. Je groeien mag. Ja, zo hou je contact. Nou, tweede gedachte. De verwachting. Het regeringscentrum is boven. En dan staat er zo mooi, hè, vers 20. Van waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk Jezus Christus. Wat is dat treffend, dat hoort je verwachten. Niet alleen dat er een verandering is gekomen, ik ben een hemelburger geworden. Maar er is ook verwachting in je leven gekomen. Wat verwacht je nou van het leven? Als je deuken opgelopen hebt. Als je met brokstukken zit, en sommigen van jullie hebben dat. Beschadigd door het leven. Beschadigd door de dood. Heb je nou nog verwachting? Van waaruit staat er wij de Heere Jezus Christus heiland verwachten. Er is dus toekomstverwachting, jazeker. Hier in de kerk zitten we elkaar niet te kietelen, een beetje bezig te houden. Maar we zitten elkaar op te scherpen. Van, we dienen een koning en die koning die komt binnenkort terug. Echt. Dat lezen we in zijn woord, in zijn bericht tot ons. En we zeggen het tegen elkaar. Als ik in een woordenboek kijk, dan zie ik dat er zo vaak dat woordje verwachting voorkomt. Hè? Verwachting. Verwachting van de wederkomst van Christus. Verwachting, dat hoort bij het christen zijn. Dan heb je hoop, uitzicht, verwachting. Dat is treffend, dat dat heel vaak in de Bijbel voorkomt, verwachting. Weet je wat ook treffend is? Dat er zo weinig gemeentes zijn die in die verwachting van de wederkomst leven. En dat er zo weinig christenen zijn. Wij leven meer met de weersverwachting dan met de wederkomstverwachting. Hebben jullie hoop? Geloof ga je dadelijk uitspreken. Persoonlijke en openbare geloofsbelijdenis. Heb je hoop? Verwachting. En nu wat verwacht ik, Heere? Dan kijk je naar boven, dan kijk je naar buiten, dan kijk je, dan zie je uit. Het groot verlangen naar die grote dag. Heere Jezus, als u mijn liefste geworden bent, dan verwacht ik, dan zie ik er naar uit, dat naar die dag, dat ik u van oog aanschouwen mag. En dat ik bij u mag wezen. En mag zien uw aanschijn dan voor eeuwig geprezen. Wederkomstverwachting. Het staat wel mooi op de kerk, Maranatha kerk. Maranatha, kom Heere Jezus. Dat is het wachtwoord. De zondeval van christendom, dat we de verwachting kwijt zijn geraakt. Jullie moesten elke week in je agenda schrijven, vrijdagavond van 9:15 tot 10:00, soms 9:45. Belijdeniskat. Dat valt nou weg. Je zou nou eigenlijk, als je nou echt in die verwachtingen mag leven, zou je elke week in de agenda moeten schrijven, voor in de agenda. Deze week kan Jezus terugkomen. Dat is verwachting. Verwachten wij wat? Verwacht je nou helemaal niks van het leven? Bij sommigen van jullie is het ver gegaan, dat weet ik. Van sommigen die in de kerk zitten is het ver gegaan. Soms zo hopeloos dat je het liefste het leven wilde uitstappen. Ga er maar mee uit. Maak er een eind aan. En dat is niet gelukt. Ook een stukje uitverkiezing van God, toch? Dat je er nog bent. En dan verwacht je nou wat van het leven? Verwacht je nou iets? Weet je wat Paulus die zegt? Ik verwacht er wel iets van. Nee, hij zegt, ik verwacht iemand. Ik verwacht een persoon. Ik verwacht niet zozeer dat ik straks, nou, hij zegt niet van waar wij verwachten. Hij zegt, ik verwacht niet zozeer een iets dat ik nou straks in de hemel mag zijn. Heerlijk. Dat ik nou straks mag zijn in het vaderhuis met die vele woningen. Prachtig, dat dan ook voor mij een plaatsje bereid is. Dat is waar hoor. Dat is waar. Ik verwacht niet een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, dat er geen zonde meer zal zijn. En geen vuiligheid en geen onreinheid en geen criminaliteit en geen, geen duivel meer. En geen ontucht meer. Nee, hij zegt niet, ik verwacht een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En ik verwacht niet de eeuwige zaligheid, het vaderhuis. Hij zegt, ik verwacht Jezus. Niet zozeer die hemel, maar die hemelse bruidegom. Hij zegt, van waar ik Jezus Christus niet als rechter, maar als mijn zaligmaker verwacht. De Heere Jezus Christus. Die mijn ziel schoongespoeld heeft met zijn bloed. En die straks mijn lichaam zal verheerlijken. En dat is de laatste gedachte. Ik heb het gehad over de verandering. Maar wij zijn hemelburgers. Ik heb het gehad over de verwachting. We verwachten iemand. Diezelfde koning aan wie je leven gegeven hebt. aan wie je je ja-woord geeft. Je zet je handtekening, je schrijft in onder de banier van koning Jezus. En diezelfde koning die komt een keer terug. En dat verwacht ik. Verwacht u hem? En het laatste, derde gedachte ga ik mee eindigen. Dat is de verheerlijking. En dan staat er zo mooi, dat prachtig uitzicht. Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat het gelijk zal zijn aan het verheerlijk lichaam van de Heere Jezus. De Heere Jezus, de zalig. Gisteren was Pasen, hè? Gisteren was Pasen. Als je nou kijkt naar Goede Vrijdag. Daar hangt de Heere Jezus met een vernederd lichaam. Een vernederd lichaam. Zo met het grijze speeksel op zijn gelaat. Het rode bloed. Die blauwe kaken. Die gaten in zijn handen. En in zijn voeten en in zijn zij. Open geploegde rug. Wat een verminkt lichaam. Wat een ontluisterde zalig maken. Maar toen hij opstond, toen had hij een opstandingslichaam. Een verheerlijk lichaam. Oh ja, de wonden waren nodig, maar voor de rest, een verheerlijk lichaam. En nou zegt Paulus, dat is nou ook, als hij nou terugkomt, hè, dan zal ons vernederd lichaam aan zijn heerlijk lichaam gelijk zijn. Dat is zo rijk. Niet alleen je hart, je ziel, maar ook je lichaam. Ons vernederd lichaam. En God heeft ons niet geschapen met een vernederd lichaam. God heeft ons in een prachtig lichaam geschapen. Dat er prachtig uitzag vroeger. Maar de zondeval heeft plaatsgevonden. En dat heeft een hoop kapot gemaakt. Nu is ons lichaam vergankelijk, sterfelijk. Soms geteisterd, gehandicapt. Door een ernstige ziekte. Door de kanker aangetast. Gebrekkig. Je zou maar een stelletje bestralingen hebben gehad. Verbrand. Chemokuren. Uitgeteerd. Je lichaam van steen tot steen afgebroken. Of opgezet door de prednison. Je lichaam is vernederd. Vergankelijk. Geteisterd. En de diepste vernedering, dat is de dood. Die Paulus hier voor ogen had in de gevangenis. Zo erg. Als je grote sterke vent bent. Knap, mooie jonge vrouw. Je wordt weggerukt door de dood. Ons vernederd lichaam, dat is de diepste vernedering. Hoe jong, hoe sterk, hoe mooi je ook bent, niemand ontkomt daaraan. Maar er is uitzicht. Hij zal ons gelijk maken aan zijn verheerlijk lichaam. Zoals Paulus Jezus had gezien op de weg naar Damascus. Zo'n heerlijk lichaam, zo stralend. Zo mooi, zo vol eer, zo schitterend. En zo'n lichaam krijgen nou ook de gelovigen, de christenen. Niet meer vervallen, niet meer uitgemergeld, maar verheerlijkt. Die ons vernederd lichaam zal veranderen, een andere vorm, een ander uiterlijk. Een andere gedaante zal het krijgen. Hoe dan? Hoe gaat dat dan? Ik kan me niet voorstellen. Ik kan me niet voorstellen. Ja, toch is het zo. Zoals je het ziet in het rijk van de natuur. Een tarwekorreltje wordt gezaaid. Het sterft. En het komt een prachtige, mooie, goudgele aar komt erboven. Nou, zoiets. Het vernedert lichaam. Een poosje gaat het mee. 60, 70, 80 of misschien 90 jaar. De oudste die ik gekend en begraven heb was 103 jaar. En dan is het op. Vernedert lichaam. Hé, maar het zal dan opstaan in die prachtige goudgele haar. Zoals een rups. Maar als die kokon eraf gaat, dan wordt die rups een prachtige vlinder. Die zomaar vliegt naar de hemel. Zoiets. Zoiets. Nou we hebben nog ons lichaam, ons vernederd lichaam. Soms zijn we te moe om te bidden. Het is vandaag een hoogtepunt. Heerlijk. En ik geloof zeker dat jullie in ieder geval je best zullen doen om dit vast te houden zo lang mogelijk. Want dan komt op een gegeven moment dat je zegt, ja, ik ben eigenlijk te moe om te bidden. En dan komt er een moment dat je zegt, ja, ik ben eigenlijk nu te lui om te zingen of om naar de kerk te gaan. Of er komt een moment dat je zegt, ik ben eigenlijk te ziek, ik heb te veel aan mijn hoofd om nu aan de Heere te denken. Of er komt een moment dat je zegt, ik voel me zo ontzettend zwak. Ik voel me eigenlijk te oud. Ik heb te veel pijn. Ja. Verlamd. Geamputeerd. Nou, dat is nou allemaal dat vernederde lichaam. Er zijn lichamen van christenen geweest, hè. Gelukkig nu nog niet in Nederland. Hoewel, hoe lang gaat dat nog duren? Nog niet in, maar er zijn lichamen die belijdenis hebben gedaan. Getuigenis hebben afgelegd. Dat ze de Heer Jezus willen volgen en dienen. Maar die lichamen die werden geradbraakt. Gemarteld in de folterkamers. Omdat ze christenen waren. Omdat ze geen nee meer durfden te zeggen tegen de Heer Jezus. Maar ja, bleven zeggen. Lichamen die verbrand werden op de brandstapel. Ze rookten als fakkels. Ze weigerden hem te verloochenen. Lichamen die verscheurd zijn door wilde dieren. Verdronken in de zee. Vergaan in de aarde. En nou zegt hier Paulus. Blijf eruit zich. Dat eenmaal straks de graven zullen opengaan. Niet alleen van Jezus. Gisteren. Maar alle graven zullen opengaan. We zullen opstaan en met hem meegaan straks als Jezus terugkomt. En dan zal ik hem zien zoals die is. Ik denk aan een gemeentelid, hij zal nou mee zitten luisteren aan het kerktelefoon, maar ik mag het wel zeggen, denk ik. Hij zegt altijd, nou straks met hem mag meegaan en in de hemel mag zijn. Het eerste wat ik dan zal doen, dan ga ik de Heer Jezus hartelijk bedanken. Dat is het. Hartelijk bedanken voor alles wat hij heeft volbracht. Volbracht aan het kruis. En wat hij gedaan heeft in jullie levens. En dat je nou tot hiertoe bent gekomen. En dat hij je erdoor trekt. Day by day en step by step. Zo mag je gaan wandelen aan zijn hand. Houd mij vast, heren. Aan zijn hand. Totdat je mag zijn in dat hemels Vaderland. Amen. We gaan zingen Psalm 73, vers 13 en vers 14. Psalm 73, 13 en 14. Wij zullen nu overgaan tot het lezen van het formulier voor de openbare geloofsbelijdenis. Gemeente, enige broeders en zusters verlangen nu in uw midden persoonlijk en openlijk belijdenis van het geloof af te leggen, opdat zij mogen delen in de volle gemeenschap van de kerk. Zij worden hierdoor tot het heilig avondmaal toegelaten en dragen mede verantwoordelijkheid voor de opbouw van de gemeente van Christus. Wij geloven en belijden dat God in Christus zijn kinderen vergadert uit alle rassen en volken en hen verenigt tot één lichaam, waarvan Jezus Christus het hoofd is en wij de leden zijn. In de heilige doop wordt ons betuigd en verzegeld dat wij in Gods genadeverbond opgenomen zijn. Daarom behoren wij als leden van Christus gemeente gedoopt te zijn. Daarmee dragen wij zijn merk en velteken. In het heilig avondmaal waar Christus ons brood en wijn geeft als tekenen en zegelen van zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed, verbindt hij ons telkens opnieuw tot een waarachtige gemeenschap met zichzelf en met elkaar. Zo verenigd met Christus zijn wij geroepen met woord en daad hem te belijden als Here en Heiland en Gods Koninkrijk te verkondigen en te verwachten. De kerkraad heeft na gevraagd te hebben naar uw geloof en kennis van de waarheid met vertrouwen en blijdschap in uw voornemen toegestemd. Daarom verzoek ik u, broeders en zusters, die nu belijdenis van het geloof wilt afleggen, op te staan en in dankbare gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschap met de belijdenis van de Reformatie te antwoorden op de volgende drie vragen. Ten eerste belijdt u te geloven in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here, en in de Heilige Geest. Ten tweede aanvaardt u de roeping om als lid van de gemeente die God zich in Christus tot het eeuwige leven verkoren heeft, door zijn genade tegen de zonde en de duivel te strijden, uw heiland te volgen in leven en sterven, hem te belijden voor de mensen en met blijdschap te arbeiden in zijn koninkrijk. En ten derde wilt u in de gemeenschap van de protestantse kerk in Nederland en onder haar herderlijke opzicht getrouw zijn onder de bediening van het woord en de sacramenten, volharden in het gebed en het lezen van de heilige schrift, en wilt u met de u geschonken gaven meewerken aan de opbouw van de gemeente van Christus. Wat is daarop voor God en zijn gemeente uw antwoord, Jacoba Cornelia van Dordrecht? Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. 1 Johannes 4, vers 19. Wat is daarop voor God en zijn gemeente uw antwoord, Edward Freeling Duke? Maar nu in Christus Jezus zijt gij die eertijds verre waart nabij geworden door het bloed van Christus. Efeze 2, vers 13. Wat is daarop voor God en zijn gemeente uw antwoord, Hillegonda van der Ham? Zo ik niet had geloofd dat ik het goede des Heren zou zien in het land der levenden, ik ware vergaan. Psalm 27, vers 13. Wat is daarop voor God en zijn gemeente uw antwoord, Judith Christina Hofman? En al wat gij doet met woorden of werken, doet het alles in de naam van de Heer Jezus, dankende God en de Vader door hem. Kolossenzen 3, vers 17. Wat is daarop voor God en zijn gemeente uw antwoord, Selina Baaiens van Hoften? En de vrouw, vrezende en bevende, wetende wat aan haar geschied was, kwam en viel voor hem neer en zei hem al de waarheid. Markus 5, vers 33. Wat is daarop voor God en zijn gemeente uw antwoord, Wouter Gerardus Plomp? Ik zal dan geduriglijk bij u zijn. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Psalm 73, vers 23. Wat is daarop voor God en zijn gemeente uw antwoord, Jacob Scheper? Het is beter tot de Heere de toevlucht te nemen dan op de mens te vertrouwen. Psalm 118, vers 8. Wat is daarop voor God en zijn gemeente uw antwoord, Joost Toes? En Filippus zei, indien gij van ganse harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij antwoordende zeide, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Handelingen 8, vers 37. Wat is daarop voor God en zijn gemeente uw antwoord? Johanna Gertruida de Vries de Mik. Want zo zegt de Heere de God van Israël, het meel van de kruik zal niet verteerd worden en de olie van de fles zal niet ontbreken tot op de dag dat de Heere regen op de aardbodem geven zal. 1 Koningen 17 vers 14. Wat is daarop voor God en zijn gemeente uw antwoord, Kim Bonten? De Heere vergelde u uw daad en uw loon zij volkomen van de Heere, de God van Israël, onder wiens vleugelen gij gekomen zijt om toevlucht te nemen. Rut 2, vers 12. Nu zullen we tegelijk jou ook dopen. Kim Bonten, ik doop u in de naam des Vaders. En des Zoons en des Heilige Geestes. Wat is daarop voor God en zijn gemeente uw antwoord? Carla Nelen. Ik geef hun het eeuwige leven en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand rukken. We gaan nu tevens over tot de doop van Carla. Carla Nelen, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Wij verzoeken nu de gemeente staande te zingen uit Psalm 134, vers 3. Uit kracht van uw doop en als gevolg van uw persoonlijke belijdenis van het geloof verklaren wij u in de gemeenschap van de Kerk van Christus tot belijdende leden van de Protestantse Kerk in Nederland en laten u toe tot de tafel des Heren. De God van alle genade die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, hij zal u volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Ik wil graag een persoonlijk woord nog tot jullie spreken. We zijn met een hele grote groep begonnen, vorig jaar september. En uiteindelijk is het toch ook weer een grote groep die belijdenis doet. Jullie zijn nu nieuwe lidmaten van de kerk, een elftal. We zijn er erg blij en dankbaar voor dat, dat de Heer het zo heeft geleid. We hebben een goede tijd met elkaar gehad. En het leste was eigenlijk het beste, vond ik. Laat het zich laat aanzien dat jullie belijdenis zouden doen. Mogen de Heer dankbaar zijn voor dit moment. Fijn ook dat Marjolein en Carla op dezelfde dag, maar iets vroeger tijdstip, ook belijdenis catechese hebben kunnen volgen bij broeder Baartman en broeder Van den Berg. Ik zou graag, jullie wat willen meegeven. En dat is het volgende. Dadelijk krijg je heel wat handen. En die zullen God zegen je toewensen. Welkom in de strijd. Sterkte. Vreugde. Van alles en nog wat. Misschien krijg je ook nog wel eens een klein boekje of een geschenkje en zo. Allemaal erg warm, hartelijk bedoeld. Al zou ik jullie een geschenk moeten geven. Niet dat je het van me krijgt hoor, maar symbolisch. Symbolisch. Dan zou ik jullie geven een lantaarn. Een lantaarn. Waarom? Nou, dat ga ik nu vertellen. In Frankrijk was er een dorpje en een kerk in dat Franse dorpje. En die kerk werd genoemd de kerk van de brandende lampen. Elke zondagavond kwamen daar mensen naartoe, naar dat kerkje, met dat olielampje in hun hand. En dat gebeurde al eeuwen lang. Die lampjes waren het eigendom van de kerk. Misschien kan de kerkraad ze toch een keer aanschaffen of zo. Ze waren het eigendom van de kerk. Wie belijdenis deed in dat kleine kerkje, in dat kleine dorpje in Frankrijk. Wie belijdenis deed, kreeg zo'n lampje in bruikleen tot aan zijn dood. Al 400 jaar gaan lampen van hand tot hand. Ze worden meegenomen naar de kerk, aangestoken en op de brede leuningen van de kerkbanken gezet. Gemeenteleden in dat kleine kerkje kwamen trouw naar de kerk. Want ze wisten, als wij thuis blijven, wordt het donker in de kerk. toepassing. Hoef ik eigenlijk niet mee te maken, toch? Ja, wij hebben hier verlicht. Dat is jammer, hè? We zouden ook van die olielampjes moeten hebben. Kijken waar de donkere gaten zitten, 's avonds. Toepassing, u snapt het al. De kerk van de brandende lampen. Een symbool. Wie zijn geloof belijdt, zoals jullie, persoonlijk en in het openbaar, die ontvangt van de Heere een lamp. Je wordt geroepen die lamp brandende te houden, opdat buitenstaanders het licht van de kerk zullen zien. Of eigenlijk, opdat buitenstaanders het licht van Jezus Christus zullen zien. En nou ben ik bij wat Christus zelf gezegd heeft. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw Vader in de hemelen zullen verheerlijken. We hopen dat de Maranatenkerk met al zijn elektrische verlichting toch als een, ja, als een lampje mag schijnen. En dat de belijdeniskategezanten, de nieuwe lidmaten, dat deze kerk mag worden genoemd de kerk van de brandende lampen. Dat geven God. Ik zal nu het einde lezen van het formulier. Geliefde broeders en zusters in de Heer. Nu u door uw belijdenis in alle voorrechten van het lidmaatschap van de kerk van Christus delen mag, bedenk te allen tijden dat u medeburgers van de heilige bent en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Jezus Christus zelf de hoeksteen is, in hem wordt u ook mede gebouwd tot een woonstede van God in de geest. Gemeente, nu u de belijdenis van deze broeders en zusters hebt gehoord en getuige bent geweest van de doop en hun toelating tot het avondmaal hebt vernomen, bevelen wij hen aan in uw liefde en zorg als leden die met ons één zijn in de Heere. Gedenk de woorden van onze Heere Jezus Christus, een nieuw gebod geef ik u, dat u elkander lief hebt gelijk ik u lief gehad heb, en dat u ook elkander lief hebt. Hieraan zullen alle weten dat u discipelen van mij zijt, indien u liefde hebt onder elkaar. Zullen we eindigen met een dankgebed. Almachtige en getrouwe God, die beloofd hebt uw kerk op aarde in stand te zullen houden, en die in uw liefde ook deze broeders en zusters hebt geroepen u te belijden en te dienen, wij bidden u, vermeerder in hen de genade van de Heilige Geest, opdat ze mogen toenemen in het geloof en trouw mogen blijven in de liefde tot u. Heere Jezus, grote herder, wil ook deze schapen van uw kudde veilig leiden. En als zij ooit verschrikt mochten worden door verzoeking en vervolging, hun zwakke krachten sterken en hen bewaren dat ze niet afdwalen. Behoed hen en ons allen, opdat wij eenmaal na volbrachte strijd mogen ingaan in de vreugde van uw koninkrijk, om met allen die uw naam belijden, u te loven en te dienen in heerlijkheid. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. We zijn gekomen bijna aan het einde van de dienst. Wij zingen nog staande gezang 12 vers 4 en 7. Gezang 12 vers 4 en 7. ontvangt de zegen van de Heer en gaat daarna heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.